En daarna is de schriftlezing uit Jesaja 62, de eerste 5 versen.
Om Sions wil zal ik niet zwijgen, en om Jeruzalems wil zal ik niet stil zijn, totdat haar gerechtigheid voortkomen als een glans, en haar heil als een fakkel die brandt. En de heidenen zullen uw gerechtigheid zien, en alle koningen uw heerlijkheid. En gij zult met een nieuwe naam genoemd worden, welke des Heeren mond uitdrukkelijk noemen zal. En gij zult een sierlijk kroon zijn in de hand des Heeren, en een koninklijke hoed in de hand van uw God. Tot u zal niet meer gezegd worden, de verlatene, en tot uw land zal niet meer gezegd worden, het verwoeste. Maar gij zult genoemd worden, mijn lust is aan haar en uw land, het getrouwde. Want de Heere heeft een lust aan u, en uw land zal getrouwd worden. Want gelijk een jongeling een jonkvrouw trouwt, alzo zullen uw kinderen u trouwen. En gelijk de bruidegom vrolijk is over de bruid, alzo zal uw God over u vrolijk zijn.
Jongens en meisjes, het gebeurt denk ik wel eens dat vader en moeder tegen je zeggen, je moet met twee woorden spreken. Misschien wel bij de bakker of bij de slager en je krijgt een vraag en je zegt ja, dat je moeder of je vader zegt, spreek met twee woorden. En dat bedoelt moeder of vader niet dat je moet zeggen ja, ja of nee, nee. Nee, maar dat bedoelt vader of moeder dat je zegt ja meneer of ja mevrouw, met twee woorden spreken. Jullie herkennen dat wel, denk ik. We zien het ook in onze tekst, Hooglied 1. Daar lezen we van de bruid en de bruid spreekt ook met twee woorden. Aan de ene kant is ze zwart, zondig, verdrukt, maar aan de andere kant is ze lieflijk. Lieflijk voor de bruidegom. En het is die bruid die vanmorgen nu wordt genodigd aan de tafel die de koning heeft aangericht. En daarom schrijven we als opschrift boven de verkondiging, de koning is aan zijn tafel. Twee gedachten, wie hij is en wie hij nodigt. Wie hij is, dat hopen we te belichten vanuit het 12e vers, het eerste gedeelte daarvan. En wie hij nodigt, dan staan we stil bij vers 5, waar we net al naar verwezen in de inleiding. Dus de koning is aan zijn tafel, wie hij is, wie hij nodigt. Afgelopen woensdag hebben we gezien hoe de bruid bad, trek mij, wij zullen u nalopen. Ja, de bruid nog in het ouderlijk huis, ze bad de bruidegom of hij niet wilde komen om haar uit het ouderlijk huis te trekken, te halen, bij de hand te nemen, zodat ze vervolgens met hem kon trouwen. In de band van het huwelijk kon worden verbonden met hem. En we hebben ook gezien dat dat gebeurde, want de bruid werd door de koning gevoerd in de binnenkamer. En we hebben ook gezien wat daar gebeurde. We hebben geprobeerd om daar woorden aan te geven, hoe moeilijk dat ook was. Daar vond de huwelijksgemeenschap plaats. Daar werd het huwelijk gesloten, daar werden bruid en bruidegom één. Maar na de binnenkamer komt er een andere tijd in het leven van de bruid. Ze zegt het, ik ben zwart, toch lieflijk. Ze wordt bij haar zwartheid bepaald. En het is nu juist deze bruid voor wie de koning zijn tafel heeft aangericht. Ja, dat lezen we, de koning is aan zijn ronde tafel. Is, jongens en meisjes, dit echt een koning? Deze bruidegom is, zullen we het meteen toepassen op de Heer Jezus, is de Heer Jezus echt een koning? Mogen we hem zo noemen? Wel, als we de Bijbel erop nalezen en op naslaan en we nemen verschillende psalmen daarbij, bijvoorbeeld psalm 45, en die mogen we toepassen op de Heer Jezus, dat weten we vanuit het boek Hebreeën, dan zien we dat alles waar een koning aan voldoet ook van toepassing is op de Heer Jezus. Christus heeft een paleis. Hij heeft een troon. Hij heeft een kroon. Hij heeft een scepter. Hij heeft lijfwachten. Hij heeft heerlegers. Grote legers. Hij heeft niet alleen alles wat een koning heeft. Hij doet ook het werk van een koning. Want hij maakt onderdanen. Hij zorgt voor zijn onderdanen. Hij vaardigt koninklijke wetten uit. Hij regeert. Ja, dan noemde ik hem net zojuist een koning. Maar zo staat het niet in vers 12. Er wordt in vers 12 gesproken over de koning. Christus is niet zomaar een koning. Nee, hij is de koning die vanmorgen aan zijn tafel zit. Hij regeert voor eeuwig, niet maar een poosje. Hem is gegeven alle macht in hemel en op aarde, niet maar een beetje. Hij is de koning die volmaakt regeert, rechtvaardig, wijs en zacht. Psalm 72, vers 1. En het is nu deze rechtvaardige, zachtmoedige en wijze koning die zijn tafel heeft aangericht. Ja, dat staat in vers 12. Het is zijn tafel. Er mocht brood ingekocht worden. Wijn. De tafel is weer keurig in gereedheid gebracht. Uw dienaar mag zometeen het avondmaal bedienen. Maar het is niet onze tafel. Het is de tafel van morgen van de grote koning, Christus. En het is ook hij die vanmorgen nodigt. Het is hij die vanmorgen trekt. Het is hij die vanmorgen lokt. Die de tafel aangericht heeft voor zijn eigen bruid. Ja, het is zijn tafel. Maar zit hij ook aan het hoofd? Nee. Als het een vierkante tafel geweest zou zijn in onze tekst, zou dat nog kunnen. Een rechthoekige tafel ook nog wel. Zelfs een ovale tafel had het gekund. Maar de koning van morgen, gemeente, zit aan een ronde tafel. Die heeft geen hoofd. Zou de Heer Jezus daarmee willen uitdrukken vanmorgen? Ik ben het hoofd, ik blijf het hoofd. Ik ben de grote koning, maar vanmorgen schaar ik mij onder mijn onderdanen. Ik ben mijn broederen in alles gelijk geworden, uitgenomen de zonde. Ja, die tafel is rond. Rond, dat is eindeloos, daar komt geen einde aan. Zou Christus daar vanmorgen niet mee willen zeggen? Ik heb u lief gehad, mijn kind, met een eeuwige liefde. Ik heb u lief gehad tot het einde. En vele wateren kunnen die liefde niet uitblussen. De poorten van de hel zullen mijn gemeente nooit overweldigen. U ligt vast en niemand kan u uit mijn hand rukken. Niemand, niemand zal u scheiden van mijn liefde. Mijn liefde is eindeloos. Kijk eens goed naar die ronde tafel vanmorgen, gemeente. In gedachten. Ja, die tafel is rond, zodat de gasten aan tafel elkaar goed kunnen aankijken. Die tafel is rond, zodat er gemeenschap kan zijn met elkaar. Zodat waar kan worden wat de Heer Jezus zegt in Lucas 22, wanneer hij de lijdensbeker voor ogen ziet en de drinkbeker overgeeft aan zijn discipelen. Neemt deze, deelt hem onder elkander. Komt dat ook niet prachtig tot de uitdrukking aan een ronde tafel? En wie nodigt de koning? Onze tweede gedachte. De bruid. Vers 5. En de bruid die zegt van zichzelf, ik ben zwart, toch lieflijk. Ja, zwart. Zwart geblakerd door de zon, dat zegt vers 6. Ze heeft buiten gewerkt, ze kon zich niet voldoende beschermen zoals wij dat kunnen. Ze is zwart geworden. Zwart, gemeente, het ziet allereerst op de zonde. Op de onreinheid, op de ongerechtigheid. Zonde het ziet, ook op de dienstbaarheid, want ze werkt inderdaad in de wijngaard en daar is ze zwart door geworden, want de zon heeft haar beschenen. Zwart ziet in de Bijbel ook op rouw. En de zwarte kleur zegt ook iets over het vuur van de verdrukking, waar letterlijk mensen soms door zwart geblakerd zijn, toen het vuur van de verdrukking hoog oprees in hun leven. Denk ook nog even terug aan Stefanus. Zitten er vanmorgen hier in de Bethelkerk? Zijn er vanmorgen met ons verbonden op afstand? Die het zeggen, ik ben vanuit mezelf zwart. Ook na ontvangen genade. Zelfs nadat ik in de binnenkamer ben geweest, ben ik van mezelf zwart. Ja, ik heb heel lang een ander graag zwart willen maken. Maar ik kan het niet meer. Ik heb genoeg aan mezelf. Wanneer ik zie op mijn zonde, wanneer ik zie op mijn ongerechtigheid, op mijn onreinheid, dan word ik er in gedachten bij bepaald wat de Heer Jezus zegt, wat de Heere God zegt bij monden van Jeremia. Net zo min een moorman zijn huid wit kan maken, net zo min een luipaard zijn vlekken kan verwijderen, net zo min kan ik goed doen vanuit mezelf. Ja, zo zegt de Heer in Jeremia, al waste u zich met salpeterzuur, dat is een bijtende stof, en al nam u heel veel zeep, dan nog is uw ongerechtigheid voor mijn aangezicht. Ik heb daar iets van geleerd bij het licht van de Heilige Geest toen de zon mij bescheen. Ja, ik ken ook iets van de dienstbaarheid. Want wat heb ik in de achterliggende week gestreden tegen die zonde en die zonde? Dat kwaad in mijn leven en die verleiding die de kop opstak. Wat heb ik hard gewerkt, dienstbaar geweest, maar het brak me allemaal bij de handen af. En er zijn misschien vanmorgen ook wel ons die zeggen, ja, zwart van de rouw, zo zit ik vanmorgen in de kerk. Ik kan mezelf niet bij de avondmaaltafel brengen, want ik ben in rouw gedompeld. Een geliefde werd van mijn zijde weggerukt. En dan zwart van de verdrukking. Ja, zo kunnen we vanmorgen ook in de kerk zitten. Zwart van de verdrukking. Verdrukkers van buiten, verdrukkers van binnen. Je hebt geen heil bij God. Je hoort dat niet. Je hebt gefaald. Je bent weer gestruikeld. Je hebt weer gezondigd. Je bent geen kind van de Heer. Dan zou je dat nooit meer doen. Zwart. Maar zo mag de bruid ook zeggen, gemeente. Zwart, doch lieflijk. Ja, ze spreekt inderdaad met twee woorden. Lieflijk. Lieflijk, dat weet ze zeker. Want dat heeft de bruidegom tegen haar gezegd. Met verschillende woorden, op verschillende momenten. Dat de bruidegom haar lief heeft, dat weet de bruid zeker. Want ze weet wat er in de binnenkameren is gebeurd. En waarom heeft de bruidegom haar lief? Omdat de bruidegom in zijn bruid zijn eigen beeld en zijn eigen werk ziet. En wanneer de bruidegom naar zijn bruid kijkt, ja, dan is het als het ware, zoals de woorden die we net hebben gelezen vanuit Jesaja. Tot u zal niet meer gezegd worden de verlatene, zwart. En tot uw land zal niet meer gezegd worden het verwoeste, zwart. Maar gij zult genoemd worden, mijn lust is aan haar. Dat is wat, gemeente. De Heer heeft lust aan zijn volk en in zijn kind. En dan gaat het over het getrouwde. Ja, dan staat hier gelijk een jongeling een jongvrouw trouwt. Bruidegom en bruid, alzo zullen uw kinderen u trouwen. En gelijk de bruidegom vrolijk is over de bruid, alzo zal uw God vrolijk over u zijn. Dat zegt de Heer vanmorgen. Tegen zijn kerk en tegen zijn kind. Ik ben vrolijk over u. U bent mijn liefste. Omdat ik mijn eigen werk in u zie, bent u zwart, doch lieflijk. En dan wordt er iets in de bruid gezien. Van de schoonheid van een duif. Waar we nu van gaan zingen met elkaar. Gelijk een duif door het zilverwit. Bij het goud dat op haar vederen zit. Bij het licht der zonnestralen, ver boven andere vogelen pronkt, zo zult u door het goddelijk licht belonkt, ondanks uw zwartheid, kind van God, weer met uw schoonheid pralen. Opdat wij dan met het waarachtig hemelse brood Christus gespijzigd mogen worden, zo laat ons met onze harten niet aan het uiterlijke brood en wijn blijven hangen, maar onze harten opwaarts in de hemel verheffen waar Jezus Christus is, onze voorspraak. Ter rechterhand zijns hemels en vaders, waarheen ons ook de artikelen van ons christelijk geloof wijzen. Niet twijfelende, of wij zullen zo waarachtig door de werking van de Heilige Geest met zijn lichaam en bloed aan onze zielen gespijzigd en gelaafd worden, als wij het heilige brood en drank tot zijn gedachtenis ontvangen. Geliefde gemeente, de koning is aan zijn ronde tafel. Kom dan, want alle dingen zijn gereed. We lezen met elkaar Hooglied 1, vers 6 en vers 7. Ziet mij niet aan dat ik zwartachtig ben, omdat mij de zon beschenen heeft. De kinderen mijner moeder waren tegen mij ontstoken. Ze hebben mij gezet tot een hoederin der wijngaarden. Mijn wijngaard die ik heb, heb ik niet gehoed. Zeg mij aan, gij die mijn ziel lief heeft, waar gij wijdt, waar gij de kudde legert in de middag. Want waarom zou ik zijn als een die zich bedekt bij de kudden van uw metgezellen? Ja, de bruid weet wel dat ze zwartachtig is. Een kind van de Heere krijgt zelfkennis. Krijgt zelfkennis door de Heilige Geest. Zo iemand maakt zichzelf ook niet mooier dan dat iemand is. Ik ben zwartachtig, zegt de bruid. Maar tegelijk zegt ze, kijk niet naar mij, want de zon heeft mij beschenen. Zie mij er niet op aan, zegt ze als het ware. Maar we mogen er ook wel in lezen, kijk maar niet te veel naar mij. Ik ben zwartachtig. Zeker, maar kijk maar niet te veel naar mij. Ja, ze spreekt nog over de kinderen van mijn moeder. Ze heeft het niet over de kinderen van mijn vader. Dat is wel bijzonder. Deze kinderen delen wel in dezelfde moeder, maar niet in dezelfde vader. Zouden dit kerkmensen zijn die de moeder wel kennen, omdat ze naar de kerk gaan, de kerk wel als moeder hebben, maar God niet als vader? Het zou kunnen. Maar ze hebben haar in ieder geval weggestuurd naar verschillende wijngaarden, waardoor ze haar eigen wijngaard niet heeft kunnen hoeden. Ja, zo kan het zijn vanmorgen, dat u zegt, ik heb mijn wijngaard ook niet gehoed. De Heer heeft mij een bepaalde taak gegeven. De Heer heeft iets van mij gevraagd. De Heer vraagt of ik trouw wil zijn in zijn dienst, of ik de middelen trouw wil waarnemen, maar ach, als ik zie op mezelf, wat heb ik mijn wijngaard dan eigenlijk slecht gehoed? Of niet, broeders, wat komen we daarin ook veel te kort als het gaat over de wijngaard van de Heer? Dan kan het wel eens zijn, ik heb de wijngaard die ik gekregen heb niet gehoed. En tegelijk blijft ze er niet bij staan, want dan klinkt het van haar lippen. Zeg mij aan, gij die mijn ziel lief heeft. Ja, dat weet ze wel, mijn ziel heeft u lief, ondanks dat ik zwartachtig ben. Ondanks dat ik tekort kom in het hoeden van mijn wijngaard. Ondanks dat ik zoveel tekort kom in datgene wat u van mij vraagt. Ik weet wel, mijn ziel heeft u innig lief. Waar wijdt u? Vraagt de bruid. Waar wijdt u? Waar gaat u, geliefde herder, want nu verandert het beeld. Waar gaat u, geliefde herder, naartoe met uw kudde? Ja, juist in de middag. Waar legert u in de middag, wanneer de zon op het allerhoogst staat en het meest fel schijnt, de meeste hitte geeft, juist wanneer de verdrukking hoog opstijgt, juist op die momenten, geliefde herder, wanneer u uw kudde legert in de heerlijke schaduwen van de rotsen en de bomen, waar bent u, geliefde herder, in de middag? Waar is uw kudde? Waar wijdt u uw kudde? En dan mag ze het ook zeggen, ik zou mijn heil niet zoeken bij de kudde van uw metgezellen. Nee, ze moet zijn waar de herder is. Daar is het goed? En laten we van die herder gaan zingen met Psalm 23, het eerste vers. Psalm 23, vers 1. Hooglied 1, opnieuw, vers 8. Indien gij het niet weet, o gij schoonste, onder de vrouwen, zo ga uit op de voetstappen der schapen en wijd uw geiten bij de woningen der herderen. Heel vaak weet Gods kerk het niet. We hebben geen wijsheid vanuit onszelf. Indien gij het niet weet, indien gij niet weet waar de kudde legert. En tegelijk wordt die bruid, hoe onwetend en onkundig ze ook is, toch de schoonste onder de vrouwen genoemd. Opnieuw kijkt de Heere met hele andere ogen dan wij vaak. De Heere kijkt naar zijn eigen werk en dan ziet hij die schoonheid daarvan. Net zoals dat de bruid net zei, ik ben zwart, doch lieflijk. Ja, lieflijk als de gordijnen van Salomo. Ja, om die gordijnen te zien, in het paleis, in de tempel, om die gordijnen te zien, moest je wel naar binnen gaan. Paleis in, tempel in, zo is het ook met de bruid. Haar schoonheid zit van binnen. Ze is het meest te roemen om de schoonheid die van binnen zit, zo bezingt Psalm 45. En hoe moet die bruid nu toch bij die herder komen? Hoe komt ze nu daar waar de kudde zich legert? Heel duidelijk, ga uit op de voetstappen van de schapen. Jonge vrienden, jonge mensen, als je daar wil zijn waar de herder is, dan moet je de schapen volgen, niet de bokken. Er wordt deze dagen een groot feest georganiseerd in Biddinghuizen, DEFCON, een hardstyle festival. Eigenlijk wil ik het woord niet eens noemen hier aan de tafel van het avondmaal, maar we moeten wel eerlijk zijn, we staan ook in deze tijd. Daar zijn ook allemaal bokken zichtbaar, beelden van de duivel. Hoge priesters doen daar op een bepaalde manier dienst, op een duistere manier. Alles moet religieus zijn, spiritueel. Ik verwacht niet dat onze jonge vrienden daar naartoe gaan, maar het laat zien de gedaante van de wereld, bokken. En zeker dat kan ook godsdienstig. Maar we moeten niet de bokken volgen, gemeente, wij moeten de schapen volgen, want de schapen leiden naar de herder. En ik hoop dat het ook zo vanmorgen mag zijn. Wanneer de avondmaalstafel staat aangericht en we zien de kinderen van de Heere aan tafel gaan, dat er misschien wel een jong iemand is vanmorgen die zegt, ja, ik mocht gaan in de voetstappen van de schapen en nu zit ik bij de herder. Nu laten we opnieuw maar van die herder gaan zingen. We raken er niet van uitgezongen. 23 vers 2. Psalm 23 vers 2. Vers 9 van Hooglied 1. Mijn vriendin, ik vergelijk u bij de paarden aan de wagens van Farao. Mijn vriendin, dat is een bijzonder woord. Voor wie is dat woord gereserveerd? Wel, Boas wordt de bloedvriend genoemd wanneer Naomi over hem spreekt tegenover Rut. Ook bloedverwanten worden soms vrienden genoemd. En is die vriendin, is die bruid hier niet in de meest diepe zin van het woord de bloedvriendin van Christus? Niemand heeft meer de liefde dan deze, zegt de Heer Jezus, dan dat iemand zijn leven geeft voor zijn vrienden. Dat heeft Christus gedaan. En door het storten van zijn eigen bloed is er een bloedband gekomen tussen hem en zijn levende kerk. We zien het hier voor ons. En het treft me dat de rode vlekken van de wijn hier op het witte kleed zitten. Hij is blank en rood. Dat predikt dat kleed met die rode vlekken. Hij is blank en rood. Hij draagt de banier boven 10.000. Met dat bloed heeft hij zijn kerk gekocht. En is er een heilige bloedband tussen hen. Mijn vriendin. Ik vergelijk u bij de paarden aan de wagens van Farao. Dat is nog niet zo'n mooie vergelijking, denk ik, in onze ogen. Wij zouden niet zo snel een vrouw vergelijken met een paard in onze tijd. Toch? Ik zou het niet durven. Nee, maar Salomo had 4.000 paardenstallen. Het waren edele dieren, ook koninklijke dieren. Wij weten dat wel, een paard heeft benen, een mond en een hoofd. Edel dier, maar vooral is een paard krachtig, sterk. Paardenkracht, jonge mensen, hebben we het dan over. PK's, hoeveel PK's heeft die auto en heeft die motor? Paardenkracht. En wanneer iemand sterk is, dan zeggen we wel eens, die is zo sterk als een paard. Paard is ook een teken van kracht. En waar lopen deze paarden, waarmee de bruid wordt vergeleken? Die lopen voor de wagens van Farao. Of voor de wagens die sierlijk zijn. Kijk, daar moeten we ook niet overheen lezen. Wanneer het gaat over die wagens. De kerk zou van zichzelf misschien zeggen. Wanneer ze ziet op haar zwartheid en zondigheid. Ja, ik zou eigenlijk voor een mestwagen moeten lopen. Dat is mijn plek. Die stinkende mestwalm van zo'n mestwagen. Daar hoor ik voor, daar hoor ik bij, daar hoor ik thuis. Nee, zegt de bruidegom vanmorgen. Mijn lieve bruid, mijn vriendin, mijn schone, ik vergelijk u bij die sterke paarden voor de wagens van Farao. Koninklijke plek, ereplek. Paard als teken van kracht. Ik hoop, geliefden, dat de Heere ons zo ook kracht wil geven, door brood en wijn, dat hij het geloof wil versterken, dat hij wil sterken wat hij zelf heeft gewerkt, en dat we inderdaad geestelijk mogen zijn als een paard. Dat we het mogen zeggen, in onze zwakheid wordt zijn kracht volbracht. Ja, ik vermag alle dingen door Christus die mij kracht geeft. We gaan zingen van de bruid. 45 vers 6. De koningstijl die hij zijn bruid wil noemen, is meest om haar inwendig schoon te roemen. 45 vers 6. En dan de laatste woorden die we vanmorgen vanuit Hooglied 1 willen overdenken. Versen 12 en 13. 12 het vervolg en ook vers 13 daarbij. Terwijl de koning aan zijn ronde tafel is, geeft mijn nardus zijn reuk. Mijn liefste is mij een bundeltje mirre dat tussen mijn borsten vernacht. Ja, vers 12, daar resteren nog enkele woorden. Mijn nardus, zegt de bruid, geeft haar reuk. Nardus was een soort reukwater. Werd gebruikt ook bij de maaltijd. Er ging een heerlijke reuk, een heerlijke geur van uit. Nardus was ook een dure, kostbare stof die vaak ver weg moest komen. Bijvoorbeeld uit India. Kostbare, dierbare, beminnelijke geur ging er van uit. En in het verlengde daarvan mag de bruid zeggen, mijn liefste, mijn bruidegom. Hij is als een bundeltje mirre dat tussen mijn borsten vannacht, ja, tussen mijn borsten, dicht bij mijn hart hou ik hem. Dicht bij mijn hart. Daar druk ik mijn dierbare bruidegom tegenaan en hij is als een bundeltje mirre. Ook daar gaat heerlijke geur, een heerlijke reuk van uit. Ja, mirre, dat ziet ook op Mara. Hetzelfde woord bijna, bitter. Christus, hij moest die bittere, hebben we net gelezen, bittere en smadelijke kruisdood sterven. Maar door die bittere dood mogen wij vanmorgen zoete wijn drinken, geliefde. En door die bittere dood verspreidt nu de bruid een heerlijke geur. Als de Heilige Geest zich bedient van het avondmaal. En de koning is aan zijn ronde tafel. Dan mag de bruid een heerlijke geur verspreiden. Dan is er iets... Mag ik het zo zeggen vanmorgen, dan is er iets te ruiken van Christus. Sommigen ruiken naar het veld als ze terugkomen van het veld. Sommigen ruiken naar, vult u maar in. Maar wanneer we hier avondmaal hebben mogen vieren en de geest kwam erin mee, dan is er mirre, dan is er nardus te ruiken. Dan verspreiden we iets van die geur van Christus. Ja, let er goed op gemeente, terwijl de koning aan zijn ronde tafel is. De koning moet er zijn. Komen we op afstand van de koning, gaat er opnieuw een pestwalm van ons allemaal uit. Maar terwijl de koning aan tafel is, ja, wat is het avondmaal eigenlijk zonder de koning? Dan begrijpen we ook heel goed dat Samuel zegt daar in het huisje in Bethlehem tegen Isaïe. Wij zullen niet rondom aanzitten totdat hij heden hier binnengebracht is. Dan moet de grote David aan tafel. Want terwijl hij aan tafel is, dan verspreidt de kerk een lieflijke reuk. Vaak veel te weinig, maar toch... Een lieflijke reuk. En laten we daar ook van gaan zingen. Opnieuw met 45 het vierde vers, waarin die prachtige woorden klinken. Over de vreugdezalf. Een edele geur doet elk uw hoogheid loven. Hoe ruikt de mirre en cassie wijd en zijd en de aloë, wier geur uw ziel, de ziel van de bruidegom, verblijdt.